Mijn naam is René Peters. De afgelopen 10 jaar ben ik bezig geweest met de jeugdzorg. Eerst als adviseur, toen als wethouder en nu als Tweede Kamerlid. In deze podcast ga ik in gesprek over allerlei aspecten rondom de jeugdzorg. Om te komen tot praktische handvatten om de zorg voor onze jeugd te verbeteren. Welkom bij Peters Podcast. Welkom bij deze podcast. Bij mij zit nu Anne Vriezen, die is adviseur, opleider, onderzoeker en tegenwoordig ook auteur van een prachtig boekje genaamd Gezond Verstand in het Sociaal Domein. En wij dachten zo precies waar wij vandaag met elkaar over gaan praten. Anne, zou jij jezelf nog wat meer nader kunnen introduceren en eens vertellen waar jij je zo dagelijks mee bezighoudt?
Oké, nou ja, inderdaad wat je zegt, ik ben opleider. Ik leid mensen op tot het beroep van BMO-consulent en jeugdconsulent bij de gemeente. Dat is ook waar ik dagelijks ook mee bezig ben. Mm-hmm. Voorheen was ik beleidsadviseur zorg en welzijn bij verschillende gemeenten. Eerst een vaste dienst bij 2 gemeenten en later ben ik gaan interimmen. En heb ik denk wel 20 gemeenten van binnen gezien of zo. Mm-hmm. Dus al met al ben ik al meer dan 25 jaar bezig met sociale domein. En sinds 2014 heb ik de online academie, waarmee ik mensen opleid. En toen vanaf dat moment heb ik nog eventjes gewerkt als beleidsadviseur. Maar sinds 2017 ben ik me gewoon helemaal gaan focussen op de academie. En heb ik eigenlijk het interim toen ook helemaal losgelaten. Omdat ik gewoon echt het gevoel had van ik moet nu 1 focus doen.
Oké. Een kwart eeuw ervaring in het sociaal domein.
Ja.
En waarvan en nu de tijd om de ervaring door te geven ook aan mensen die het op de werkvloer moeten gaan doen.
Ja.
En nou, die 25 jaar dat je daarmee bezig bent, wat is jou opgevallen? Hoe gaat dat nu? Zijn er nog grote verschillen tussen toen en nu? Of
nou ja, wat
toppen we gewoon nog door?
Ja, dat laatste zou je wel kunnen zeggen inderdaad. Dat is ook de reden dat ik mijn boek heb geschreven van Gezond Verstand in Sociale Domein. En bewust is daarin ook de ondertitel van dat we moeten gaan van systeemdenken naar mensdenken. Mm-hmm. Want in die 25 jaar heb ik heel erg veel stelselwijzigingen gezien in het sociale domein. Maar steeds vroeg ik me af van, wat levert dat nou eigenlijk op voor de mensen om wie het gaat? Want al die wetten hebben we dus gemaakt om mensen te helpen. Mm-hmm. Maar ik begin me steeds meer af te vragen van, helpen we daar echt mensen mee? Of zijn we alleen maar bezig voortdurend met allerlei reorganisaties en systeemwijzigingen en zo? Nou ja, vandaar dus dat ik ook dat boek heb geschreven. En dat beschrijft dan ook de verschillende wetswijzigingen en stelselwijzigingen in de afgelopen 25 jaar. Dat als eerste. In ieder hoofdstuk heb ik ook mijn eigen ervaringen aangegeven. Wat heb ik toen zelf meegemaakt als beleidsadviseur in zorg en welzijn. En wat voor toestanden kwam ik tegen. Ook de leuke dingen hoor daar niet van. Mm-hmm. En ik heb ook weergegeven per tijdsbestek. Ik heb 3 keer 3 tijdsbestekken ook daarin aangegeven. Daarin heb ik ook weergegeven van ja, hoe hebben de cliënten dat in die tijd ervaren. En wat ging er goed en wat ging er juist niet goed.
Ja.
En maar ook ten tijde van de WVG, welke goede ideeën waren er toen al?
Ja, wordt zich geloof ik een wethouder uit Amsterdam die zei in gelul kun je niet wonen.
Nee.
En jij zegt eigenlijk in een stelselwijziging gaat je niet helpen.
Nee, een stelselwijziging gaat je niet helpen. Want ik zeg altijd van het gaat nog altijd om de poppetjes. Die het moeten doen.
De poppetjes die gaan het doen. En de stelselwijziging. Het is trouwens interessant omdat mensen bij iedere, als we problemen ervaren, politieke vragen stellen en dan de vraag ook stellen. Minister, kan dit nou niet anders? En die gaan pleiten voor stelselwijzigingen. Jij zegt in ieder geval, nou, dat is de oplossing in ieder geval in het verleden niet geweest. En als we zeggen dat in het verleden behaalde resultaten misschien iets van voorspellende waarde hebben voor de toekomst, dan moeten we dat in ons achterhoofd houden.
Ja.
Jij zei net een interessante, je zei van het gedoe of de dingen waar ik sowieso een beetje tegenaan ben gelopen in gemeenteland. Kun je daar eens een voorbeeld voor geven? Van waar loop je dan tegenaan? Of hoe ziet die werkelijkheid er dan uit van waar je tegenaan bent gelopen?
Nou ja, ik was bijvoorbeeld beleidsadviseur bij de voorbereiding van het nieuwe sociale domein van 2015. Mm-hmm. Ben ik in 2013, 2014 was ik interim beleidsadviseur zorg en welzijn voor meerdere gemeenten in West-Friesland. Mm-hmm. En wat ik merkte bij de invoering van het nieuwe sociale domein en die nieuwe wetswijziging, althans de vertaling daarvan natuurlijk voor de gemeenten, was dat we eigenlijk alleen maar bezig waren met hoe moet de organisatie eruit zien. Hoe moet de inkoop eruit zien? Hoe moeten de loketten eruit zien? Moeten we wel of niet gaan werken met jeugdteams, met sociale wijkteams, et cetera. Sociale wijkteams, ook zoiets, dat was toen hot opeens. Iedereen moest een sociaal wijkteam hebben. En dan vroeg ik wel eens een keertje aan iemand van, ja, maar waarom? Waarom wil je precies dat sociale wijkteam? Wat is jouw visie erachter? Nou ja, sociale wijkteams, dat hoort toch bij het nieuwe sociale domein? Ja, maar waarom dan? Nou ja, omdat dat zo hoort, want we moeten integraal gaan samenwerken. Nou ja, oké. Maar ik denk van, ja, waar is dan precies de visie? En wat ik ook heel sterk heb ervaren, en dat vond ik eigenlijk nog het ergste. Toen wij daarmee bezig waren, toen hadden de cliëntenorganisaties en de cliëntenraden in West-Friesland hadden zich verenigd. En die waren heel hard op onze deur als beleidsambtenaar aan het kloppen van, hallo, wij willen ook graag meepraten, want wij vinden er ook wat van. En wij kunnen jullie ook goed adviseren. Nou, toen heb ik dat aangegeven bij mijn collega's. En die zaten toen van, de cliënten, ja, ik zeg dan de cliënten voor wie we het doen.
Die mensen, ja.
Die mensen. Nou ja, maar daar zijn we nog helemaal niet. Ja, maar ik zeg, daar doen we het toch voor? Nou, ze zaten me alleen maar heel verbaasd aan te kijken en gingen weer door tot de orde van de dag.
Ja, dus je zit eigenlijk van, okay, dat is wel komisch, eigenlijk treurig. Ja. Al zit ik hier wel bij te lachen bij je verhaal. 2014, 2015, we moesten het sociale domein nieuw inrichten. Mm-hmm. En we waren dus eigenlijk bezig met een keuken te zetten in een huis waarvan we nog niet wisten of het een bungalow was of een flat. Of wat we eigenlijk aan het doen waren. We beginnen bij de uitvoering en niet bij het begin.
Nee, klopt inderdaad. En ik heb inderdaad ook gemeentes ook echt letterlijk dingen van elkaar zien kopiëren.
Ja.
En trouwens, dat gebeurde ook met de beleidsplannen. En nog, als ik nu kijk naar de beleidsplannen sociaal domein van een gemeente, dan is het allemaal heel braaf van. We kijken eerst naar de eigen kracht van mensen. En daarna kijken we van, nou, wat is dan de mogelijkheden van samenredzaamheid, sociale netwerk, et cetera. Dan gaan we kijken naar algemene voorzieningen. En in laatste instantie gaan we pas geld uitgeven aan die individuele voorzieningen. Nou, wat ik op dit moment nog steeds zie, is dat gelijk wordt doorgeschoten naar die individuele voorzieningen.
Ja. Dus ik wil zeggen, van op papier komt dit erg bekend voor. In de praktijk lijkt het eerder omgedraaid. En,
klopt. Want ik zie dat iedereen het keurig netjes van elkaar heeft overgeschreven. Allemaal keurig netjes. De modelverordening ook aangehouden van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Ze hebben het allemaal beleidsmatig keurig netjes voor elkaar. Maar in de uitvoering. En ik vind ook, dat kun je ze ook niet kwalijk nemen. Als ik zie nu, de gemiddelde leeftijd van consulenten is zo ongeveer 48 jaar. Mm-hmm. Die mensen komen allemaal voort nog uit de tijd, nou, sommigen nog uit de tijd van de wet voorzieningen gehandicapten. Ze zijn natuurlijk opgevoed als het ware vanuit een bepaalde cultuur. En die hele verandering in het sociale domein betekent gewoon een gigantische cultuuromslag.
Ja.
Nou, en ik vond het ook heel mooi om te lezen, ook in het boek van Jan Rotmans van de Omwenteling. Die schrijft gewoon van ja, een cultuuromslag kost gewoon 10 jaar.
Ja.
En ik merk, oh, dat schrijf ik ook inderdaad in mijn boek. Ik merk ook dat ook het ministerie van VWS, laat het niet rijpen.
Dus, maar nog even, gaan even terug. We zeiden eerst van systemen veranderen, dat is geen hulp bieden.
Nee.
En je zegt eigenlijk, maar beleid opschrijven is geen gedrag veranderen.
Nee.
Dus, want je kunt alles opschrijven. Als het woord geen vlees wordt, zullen we maar zeggen, dan gebeurt er helemaal niks. Althans, wat we altijd al deden.
Ja, precies.
Oké. Maar, en dan is de volgende stap natuurlijk, ja, wat willen we dan wel?
Nou,
en is daar ruimte voor?
Nou, daar ben ik van overtuigd.
Vertel.
Nou ja, wat ik al een heel erg goede aanzet vind op dit moment, is dan die omgekeerde modelverordening. Want de stimulans heeft dan de zogenaamde omgekeerde modelverordening bedacht, als tegenhanger van de modelverordening van de VNG. En die zeggen van,
even, ik denk dat sommige luisteraars niet eens weten wat is een verordening.
Een verordening, oké. Okay. Dus, een verordening, dat zijn nadere regelingen van gemeenten. Het is eigenlijk een nadere uitwerking op lokaal niveau van wetgeving.
Van de wetgeving.
En dat wordt vastgesteld door de gemeenteraad.
Precies. En die wetgeving, voor even voor alle duidelijkheid, die is wel inmiddels zo ruim dat eigenlijk alles moet kunnen.
Absoluut, ja. De WMO, de jeugdwet, waar ik me dan vooral op richt. Daarvan zeg ik ook steeds, ook tegen consulenten die ik tegenkom, ook tegen mijn cursisten natuurlijk, van jongens, die wetten die geven alle ruimte voor breed kijken, voor creativiteit, wat ik ook altijd noem een holistische kijk op de mens.
Ja.
Die wetten geven daar voldoende ruimte voor.
Ja.
Maar het zijn de gemeenten die het allemaal hebben dichtgeregeld, die al die muurtjes erin hebben.
Maar dan is eigenlijk wel bijzonder. Hè? We zijn in 2014, daar was ik zelf ook bij, toen hebben we gezegd van oké, we gaan een nieuwe sociaal domein doen. We hebben een aantal beloftes, belofte meer regie bij de mensen. Bijvoorbeeld de belofte maatwerk, de belofte niet 20 hulpverleners tegelijkertijd, maar één gezin, één plan. Nou,
ja. Hoor je daar helemaal heel weinig meer over de laatste tijd?
Ja, omdat dat ook niet waar is. Maar dat is in ieder geval een ander ding. Dus dat hebben we dan, dat hadden we dan beloofd. Mm-hmm. Nou, toen kwam de wet. De wet was ruim genoeg, dus eigenlijk mocht alles. En vervolgens hebben we dat systeem, nou ja, vooruit, het is dan naar gemeente gegaan, maar de wet bood alle ruimte. En toen ging de gemeente de beleid opschrijven en het eigenlijk weer keurig dicht regelen in de manier zoals het altijd al was.
Ja, precies. En kennelijk.
Zodat het behapbaar is voor de mensen die er altijd al zaten.
Ja, zodat het behapbaar is. Hè? Zodat de mensen zich inderdaad. Ja, weet je, wat ik ook heel veel merk, consulenten voelen zich ook heel veilig binnen die regels. Er zijn consulenten die zeggen van ja, wij vinden dat ook. Wij vinden ook dat we breed en creatief moeten kijken. Je hebt inderdaad consulenten die volledig de ruimte nemen. Maar je hebt ook consulenten die zeggen van ja, maar ja, de regels zeggen dit en de regels zeggen dat. En die voelen zich veilig binnen die regels, verschuilen zich ook achter die regels en zo. En dat is dus ook heel jammer. Ik hoor ook consulenten heel vaak zeggen van ja, maar volgens de regels mag ik dit niet. Ja, maar ik zeg, over welke regels hebben we het nu? Ja, de jeugdwet of de WMO. Ja, maar ik zeg, hebben we het nou over jouw gemeentelijke regels? Ja, ja, eigenlijk wel. Ja, maar ik zeg, jij kunt je gemeente erop aanspreken. Ik zeg, als jij vindt dat een bepaalde regel niet werkbaar is in jouw gemeente, ik zeg, dan kun jij met je beleidsadviseur in gesprek gaan. Je kunt met je wethouder in gesprek gaan om te kijken van nou, om te bespreken van wat is dan voor mij wel werkbaar en wat is vooral voor mijn cliënt werkbaar. Want ik ben er echt van overtuigd dat consulenten juist mensen zijn die in oorsprong, intrinsiek, heel graag mensen willen helpen.
Ja. Ja, dus nu zijn er eigenlijk vanuit gemeente zijn er twee werkelijkheid aan het aanraken. Eén is de politieke en de gemeenteraad. De andere is gewoon het bedrijf, gemeentebedrijf, vol ambtenaren die uit gaan voeren hopelijk dan wat de politiek zou willen.
Ja.
Dat is blijkbaar ook.
En dan gaat het ook nog eens een keertje om die vertaling van beleid naar uitvoering. Want ik heb ook wel ervaren. Ik heb ervaren dat gemeenten zijn waar het heel goed gaat, waar beleidsadviseurs echt goed in gesprek gaan met sociale wijkteams en dergelijke om de verordening goed af te stemmen. Mm-hmm. Maar ik maak ook gemeenten mee waarbij er gewoon een beleidsplan wordt geschreven en een verordening. En die wordt over de muur van de uitvoering gegooid en zo van veel plezier ermee. En dan staan die consulenten van en nu.
Maar dit zou voor, dus interessant, want dit zou voor een gemeenteraad dit hele andere vragen oproepen die aan de wethouder zou stellen. Mm-hmm. Dus die kan zich natuurlijk, want ik ben nooit gemeenteraadslid geweest, maar ik ben nou wel Tweede Kamerlid en dat is niet wild anders. Mm-hmm. Je krijgt een hoop dingen, bij ze spreken een doos papier, daar staat dan alles op. Ja. Op papier klopt het allemaal. In de praktijk deugt het lang niet altijd. Je zou eigenlijk de vraag moeten stellen, hoe ziet dit er dan in de praktijk uit?
En vraag ook aan de betrokkenen, van kun je hiermee werken? Ik had zelf ook dat als werkwijze in verschillende gemeenten. Als ik dan een verordening moest invoeren en daarmee aan de gang moest voorbereiden, dan ging ik altijd in gesprek met de uitvoering, met een aantal consulenten en kwaliteitsmedewerkers, van jongens, is dit werkbaar voor jullie? Hmm. Wat ik echt deed, was in een aantal sessies de verordening artikel voor artikel voor artikel doornemen met ze. Van jongens, is dit werkbaar voor jullie of niet?
Is zo'n toets, ik heb eigenlijk nog nooit in gemeentelijke stukken zo'n, die als raadslid of zou moeten beantwoorden, eigenlijk zo'n toets gezien.
Nou, dat is heel jammer. Nou, ik heb het wel in een aantal gemeenten, maar ik heb zelf het na een aantal gemeenten gedaan. Ja. Ja.
Nou, interessant. Dat we vanaf, nou ja.
En ik heb dat op die manier trouwens ook met WMO cliëntenraden gedaan. Hm. In de gemeente Oostzaan, dat was mijn laatste vaste baan. Daar heb ik toen ook met de eerste en de tweede WMO-verordening zo gewerkt. Ook artikel voor artikel voor artikel met de mensen doorgenomen. Werd zeer op prijs gesteld door de WMO-raad. Hm. 4 sessies met ze gehad. En het gevolg is dan dus, omdat er zoveel inspraak is geweest, dat er dan ook geruisloos door de gemeenteraad zijn. Want de gemeenteraad ziet dan van, je hebt het echt met betrokkenen goed doorgenomen.
Ja, ja, dus dat is ik heb de tip aan de wethouder is, begin bij het begin, namelijk de burger.
Ja.
Praat daarmee en gebruik die ook als input, zeg maar, voor het aanpassen van het standaard stuk, zomaar even, van de VNG-verordening.
Ja.
Vervolgens toetst die echt door de verschillende afdelingen van artikel voor artikel, valt hierover mee te werken. En hoe ziet dat er dan uit in concreet waarneembaar menselijk gedrag, wat ik ga controleren?
Ja, precies.
Voeg die toets bij de stukken en gaat dan naar de raad en dan kan de raad daar die vraag over stellen.
Ja, exact. En je zult ook merken dat de gemeenteraad er ook veel blijer mee is op die manier.
Ja, daar wordt de gemeenteraad veel blijer van en de mensen uiteindelijk.
En de mensen uiteindelijk ook, want wat je dan krijgt is inderdaad uiteraard een blije raad, maar wat ik nog veel belangrijker vind, je krijgt daarmee dus blije burgers, omdat het afgestemd is op de wensen van de burger. En je krijgt daar dus ook weer blije consulenten, want die kunnen er ook veel beter mee werken.
Ja, nou, maar dan komen we bij de volgende. De echte werkelijkheid die een burger dan ziet. Die ziet, we hebben net al gezegd, systemen leveren geen hulp. Beleid is geen gedrag. Zij zien gedrag. Dus wat is het gedrag dat een burger ziet als hij bij een willekeurige gemeente zeg maar, aanklopt?
Nou, dat hangt helemaal van de werkwijze van de gemeente af. Ik bedoel, en dat kan zelfs binnen een gemeente verschillen. Mm-hmm. Ik ken consulenten binnen gemeenten die gewoon echt rustig gaan zitten en echt het keukentafelgesprek aangaan. En echt luisteren mm-hmm. naar burgers van, wat heb je nou echt nodig? Mm-hmm. Ik bedoel, waar word je nu echt blij van? Ik heb ook voorbeelden gezien en gehoord van consulenten die al binnenkwamen van, nou meneer, mevrouw, ik heb nu een uur de tijd voor u. Nou, u weet, we moeten alvast hebben, onze gemeente moet bezuinigen. En we moeten het eerst even hebben over wat u allemaal zelf kan. En dan zullen we wel eens even gaan bekijken of u nu echt wel die hulp bij het huishouden gaat krijgen. Totaal verschillende houding. Mm-hmm. En allebei de houdingen zijn mogelijk binnen de gemeente. Dus ik zeg ook altijd van, het zijn ook de poppetjes die het moeten doen. Het zijn de mensen die... Ik zeg altijd van, het zijn de mensen die met de mensen werken die het moeten doen.
Maar als wij nu... dat begrijp ik, het zijn de mensen. Dus of je nu je toegang hebt georganiseerd via een wijkteam, even voor de jeugd, maakt niks uit, of rechtstreeks via de gemeente of hoe dan ook. Het gaat erom dat er iemand tegenover je zit en goed gaat praten en met jou luisteren om te kijken wat jij nu echt nodig hebt. En dat is een aantal, dat is waarschijnlijk minder dan je volgens iedere verordening recht op zou hebben en waarschijnlijk dikwijls.
Of je kijkt juist heel goed naar die vraag achter de vraag van, dat is daar zo belangrijk. Want wat ik altijd zeg en wat ik mijn cursisten ook leer is van, stel nou gewoon aan mensen de vraag, waar wordt u nou eigenlijk gelukkig van? En dan krijg je hele andere antwoorden dan die scootmobiel waar ze misschien toevallig om gevraagd hebben. Mm-hmm. Is van, waar word je nou eigenlijk blij van? Ik heb eens een keertje het verhaal, dat heb ik ook geschreven in mijn boek. Verhaal van een consulent die bij mensen thuis kwam. En wat mensen van dik in de 80, nou, totaal gewoon niet meer mobiel en zo. En toen zei die consulent van, nou, waar wordt u nou echt blij van? Waar kan ik u nou goed mee helpen? En toen zeiden die mensen van, waar we nu echt blij van zouden worden, is als we weer eens een keertje samen kunnen gaan eten aan een mooi gedekte tafel met een fijn wijnarrangement en een drie gangen diner. Maar ja, we kunnen er niet meer uit naar een restaurant en dat gaat gewoon echt niet meer. En die consulent die heeft toen dus voor dat echtpaar dus geregeld dat er bij hun thuis een kok kwam koken, dus echt een thuiskok, en die heeft de tafel helemaal opgemaakt, die heeft een mooi wijnarrangement bijgedaan en die mensen hebben echt gewoon heerlijk genoten inderdaad met dat thuisdiner, mm-hmm. wat daar nu ook helemaal in is met die corona natuurlijk. Maar die mensen hebben er echt volledig van genoten. Maar dat heeft aan de gemeente, het enige wat het aan de gemeente heeft gekost, is een half uurtje van die consulent. Die het moest gaan regelen. Maar die mensen hebben dat diner zelf betaald.
Ja, tuurlijk.
Want anders hadden ze het ook moeten betalen in een restaurant. Ja. Geen enkel probleem. Dus op die manier ben ik er ook van overtuigd dat je als gemeente geld kunt besparen.
Ja, door te kijken, door met zo'n mensen in gesprek te gaan. Want echt, kijk, we hebben het zelf ook wel gedaan. Een soort gemeente, gezinnen gesproken met al hun hulpverleners tegelijkertijd. En dan vragen van, wanneer bent u nou geholpen? Ja, uiteindelijk als de helft vertrekt en niet meer terugkomt. En maar vooral als mijn financiën op orde zijn, zodat ik een stuk stress daaruit heb.
Exact het. Want inderdaad, wat je ook aankaart, inderdaad, dat zijn ook vaak multiprobleemgezinnen met heel veel hulpverleners. En ook soms LVB, psychiatrische problematiek.
Precies, verslavingszorg.
Et cetera, et cetera.
Leerplichtambtenaren.
Noem maar op, de hele bliksemse band, een stuk of 30, 40 hulpverleners inderdaad eromheen. En die mensen die worden helemaal niet blij van al die hulpverleners. Dan, het omgekeerde kan trouwens ook gebeuren, dat ze gaan shoppen. Mm-hmm. En mensen tegen elkaar uitspreken, kan ook. Maar goed, hoe dan ook, die mensen die worden er niet blij van en de hulpverleners worden er ook niet blij van. Dus inderdaad, wat ik dus inderdaad bij MEE heb gezien, vroeger heb ik ook interim werk gedaan bij MEE, 2 jaar lang. Nou, die benaderen het op een hele andere manier. Die doen het met...
Dat is gehandicaptenzorg.
Nou ja, MEE is niet meer alleen geheim. Het was toen nog inderdaad nog echt cliëntondersteuning van mensen met een beperking. Tegenwoordig doen ze het echt... levensbreed van 0 tot 100 plus. Helpen ze tegenwoordig iedereen in de sociale wijkdienst. Maar toen inderdaad was het nog... En ze hebben nog steeds een specialisatie verstandelijk gehandicapten daar niet van. Maar ik heb bijvoorbeeld in de gemeente Beverwijk gezien. Daar was een gezin. En die had gewoon alles, die werd dreigende uithuiszetting door financiële problemen. Kinderen die er verwaarloosd uitzagen. Ouders die niet meer zagen zitten, die ook niet aan het werk gingen. En ook niet aan het werk te krijgen waren. Nou, toen is de mee-consulent die is daarop ingesprongen. En die is gewoon uitzoeken van wat is nu eigenlijk de bovenliggende problematiek? Ja, de bovenliggende problematiek is gewoon je zekerheid. Dus financiën en huisvesting.
En die mensen, organisatie, ja.
En die hele organisatie, die mensen kwamen helemaal niet meer toe aan. Want die waren inderdaad blij als die kinderen even naar school waren, even rust. Maar ja, die hadden geen tijd meer en geen puf meer om die kinderen goed eten te geven. Die besteden er geen aandacht meer aan, et cetera. Ja. Nou, toen is die mee-consulent aan de slag gegaan om dus inderdaad de financiën weer op orde te brengen. En te zorgen dat die mensen dus niet hun huis werden uitgezet. Nou, ondertussen was het jeugdteam al bezig met veiligheid en kunnen die kindertjes wel thuis blijven. Maar toen hebben de mee-consulenten gezegd van, nou, we hebben ze nu op de klaar geholpen. We zien nu dat deze mensen meer ruimte in hun hoofd hebben om weer aandacht te besteden aan hun kinderen. Ze willen ook niets liever dan hun kinderen gewoon lekker bij zich houden. Nou, er zal misschien nog wel wat ambulante begeleiding nodig zijn, maar uit huiszetting, nee. Dus, ja. Dus ook dat weer scheelt de gemeente ook heel begrijpelijk.
Dus als je, dus heel begrijpelijk denk ik, dus als je zegt, ik ga met een gezin in gesprek, of je, waar je ook werkt in een wijkteam of als ambtenaar, maakt even niks uit, hetzelfde. En kijk, wat is de prioriteit van de problemen? Prioriteren.
Prioriteren, precies.
Onderaan de piramide van Maslow, eten, drinken, dak boven je hoofd, reden om uit bed te komen. En, zo, en als we dan dat hebben georganiseerd, dan kijken we wat voor hulp er nog meer nodig is. Overigens zijn dit wel ook alweer vragen die je als gemeenteraad zou kunnen stellen aan je wethouder, van is dit ook wat wij doen?
Ja, precies.
En hoe ziet dat er dan uit? En buiten dat u nu gaat beweren, wethouder, dat het antwoord ja is, mag ik daar niet een keer bij wonen?
Ja.
Als gemeenteraadslid?
Ja, of mag ik eens gaan praten met de consulenten die ermee bezig zijn?
Of mag ik eens gaan praten met die consulenten die ermee bezig zijn? Ja, want je kunt op papier alles goed doen. Als het gedrag anders wordt, dan weet je, daar moeten we gaan controleren.
Ja, en inderdaad ook als je ziet dat je als gemeente heel erg veel geld tekort komt. Ga nu eens goed analyseren hoe dat nou eigenlijk komt.
Mm-hmm. Ja,
waar komen die tekorten nou eigenlijk vandaan? Welke hulp wordt er gegeven? En vooral focus dan ook op die hele dure hulp.
Mm-hmm.
En analyseer ook of die dure hulp ook echt nodig is.
Ja, inderdaad. En akker terug, want als het niet nodig is, stop er dan ook gewoon mee.
En stop er dan mee, of kijk of lichtere hulp in eerste instantie mogelijk is.
Als we nu het hele cirkeltje eigenlijk rondgaan, komt er nog één punt bij. We hebben begonnen, we gaan nu echt als gemeenteraden nadenken, wat is de zorg die we willen leveren, wat zijn de prioriteiten. Eten, drinken, dak boven je hoofd, zouden wij dan zeggen, eerst de zware problemen. En dan terug naar de lichtere problemen, hè, zullen we maar even zeggen, die pakken we eerst aan. Vervolgens gaan we zeggen, volgens de jeugdwet en volgens de WMO kan alles. Dan maken we een verordening die niet beknot, maar breed maakt, zodat we het ook mogen.
Ja.
En dan gaan we vervolgens kijken, kunnen de ambtenaren met deze beleidsinstructies werken? Mm-hmm. Ik wil zien dat ze mee kunnen werken, dat ze aangeven mee kunnen werken.
Ja.
En vervolgens gaan we controleren of ze ermee werken.
Ja, hoewel de controle niet te strak moet zijn, want dan gaan ze weer binnen de regeltjes zitten. Ambtenaren moeten wel het gevoel hebben dat ze.
Nee, maar controle als in laat het anders zeggen, verantwoorden is antwoord geven.
Ja.
Dus in gesprek gaan en zeggen van, kun je hiermee leven en hoe ziet het er dan uit wat je doet?
Ja, ja.
En mag ik in meelopen als raadslid? Dat is trouwens sowieso berenleuk. Dat is het mooie voordeel als je ooit nog Tweede Kamerlid zou mogen worden. Ik kan het iedereen aanraden. Mm-hmm. Als je nieuwsgierig bent, dan kom je overal binnen.
Okay.
Dat is echt leuk.
Leuk, ja.
Dus je kunt overal meelopen, overal kijken, overal leren hoe het in de praktijk zit. Maar dan komen we wel nog bij het laatste. De praktijk, je zegt net dat professor Rotmans blijkbaar zei dat cultuurveranderingen 10 jaar tijd gaan kosten.
Ja, klopt.
Kun je daar eens wat woorden aan vuil maken? Want ook nog, zeker als je kijkt, dat ambtenaren die, wat zei je, gemiddelde leeftijd 48 jaar, of wat zei je? Die
gemiddelde leeftijd 48 jaar.
48 jaar, die al, die zijn begonnen met werken rond hun 20ste vermoedelijk. Of,
misschien iets later, of, na de sociale academie, 25 jaar.
Nou, dan hebben ze al een aardig wat jaartjes op manier A gewerkt.
Ja.
En dan kan ik wel zeggen, u heeft vanaf vandaag alle ruimte en ik wil dat u hem neemt, maar ja, daarmee is het nog niet gebeurd.
Daarmee is het absoluut nog niet gebeurd. Mensen moeten zich vooral veilig voelen om het te doen. En je merkt ook weer dat mensen vaak opnieuw moeten leren. Ik heb bijvoorbeeld een evaluatieonderzoek gedaan bij de gemeente Stijn in Zuid-Limburg.
Mm-hmm.
Dat is echt heel erg leuk. Daar hebben ze de Village Deal geëvalueerd. En dan gingen ze dus ook werken met die omgekeerde modelverordening. En toen mochten de WMO-consulenten en iedereen die ermee bezig was, die kregen ook echt de vrijheid om te doen wat nodig was. Mm-hmm. Nou, en maar je merkte gewoon dat de mensen een gedachteomslag moesten maken. Van, hey, maar hoe gaan we dat nou eigenlijk doen? En die voelden zich opeens heel erg onveilig. Dus moesten toch wat handvatten hebben. Maar er werd gewoon gezegd vanuit de gemeente, van, nou alsjeblieft, hier heb je een gezin. Er is ontzettend veel herrie om die tuin hier. Die begeleider is alleen maar bezig met de buurt en met burenruzies. En die burenruzies gaat eigenlijk over die tuin die een bende is. En die mensen die zijn, dat was ook LVB, mensen waren helemaal niet meer in staat, ook met de gedachte om die tuin goed op te ruimen. En dus hebben die WMO-consulenten hebben die mensen dus geholpen om die tuin weer goed te krijgen. Hebben gewoon voor €1500 hebben ze een tuinman ingehuurd. Tuinman heeft de tuin weer netjes gemaakt, burenruzie klaar. Dus zo praktisch kan het zijn. En toen kwam die begeleider, kwam nog weer toe aan begeleiden in plaats van de hele tijd maar met die buren bezig zijn. Mm-hmm. Dus ja. Maar toen merkten we inderdaad heel erg in die evaluatie dat de WMO-consulenten, trouwens ook de maatschappelijk werkers die ermee bezig waren, dat die heel erg zich weer veilig moesten gaan voelen en weer opnieuw moesten leren om die ruimte te pakken. En wat we tegelijkertijd ook merkten, was dat ook de samenwerking met die andere disciplines ook beter moest. Want er zat bij één casus waar ook schulden speelden, zat ook een schuldhulpverlener aan tafel. Mm-hmm. En toen bleek dus dat de WMO-consulent, die bij hetzelfde gebouw werkte, dat hij nog nooit kennis had gemaakt met die schuldhulpverlener. Het was wel allebei met het gezin bezig waren. Ja. Dus ook de samenwerking moesten ze ook echt leren. En die mensen willen echt heel erg graag. Maar je merkt gewoon dat ze toch op de een of andere manier nog een stukje leren
nodig. Maar zijn er vooroordelen die hinderen? Want kijk, je zegt eigenlijk het verhaal wat je nu vertelt over het werken vanuit die bedoeling, zullen we maar even zeggen. Dat is eigenlijk het verhaal van in podcast nummer zoveel met Jannie Bakker van Movisie. Die vertelt dat eigenlijk ook.
Ja, die heeft ook een heel mooi verhaal, klopt.
Die zegt dit eigenlijk ook. Maar daarmee, jij zegt ook van ja, maar wacht even, veel ambtenaren voelen zich helemaal niet zo veilig om dat te doen. Nee. En hoe kan ik nou als politicus of als raadslid die veiligheid vergroten? Want als dit het gedrag is wat ik wil zien, maar het lukt niet omdat mensen zich niet veilig voelen, dan moet ik toch iets verzinnen waardoor ze zich wel veilig voelen.
Klopt inderdaad. Nou ja, en dan heb je dus te maken met je organisatie. Dan moet je inderdaad gaan praten met de teamleider en bijvoorbeeld ook kijken van hoe is het eigenlijk allemaal georganiseerd in. Want dan kom je toch weer op een stukje organisatie binnen de gemeente. Ik heb zelf meegemaakt bij de gemeente Landsmeer dat het sociaal wijkteam daar ontzettend op hun dak werd gezeten door de intern controleur. Die wilden echt zulke grote spreadsheets hebben en er moest echt per voorziening moest men echt laten zien dat die voorziening ook was ingezet en dat er echt zoveel uren waren ingezet. Die mensen moesten echt zulke spreadsheets moesten ze invullen. Hmm. Ja, zo extreem heb ik het ook maar bij één gemeente meegemaakt.
Ja, maar waarschijnlijk omdat er een motie in de raad is aangenomen die eist dat die informatievoorziening tot achter de komma op dat vlak komt.
Nou, het was ook omdat die gemeente ook best wel te maken had met geldtekorten.
Ja. Ja, precies.
Dus echt alles moest uit en daarna
dus
worden gecontroleerd.
Grip, uit de wens voor financiële grip schieten we weer opnieuw in die kramp.
Schieten we weer opnieuw inderdaad in die kramp en voelen ze mensen zich daar nog niet veilig. Terwijl als je laat zien als gemeente dat je mensen vertrouwt.
Ja. Ik begrijp deze lijn wel helemaal. Hè. Dus inderdaad, als je met mensen gaat overleggen, wat heeft u echt nodig? Nou, dan kunnen we al ben je LVB, dan nog wil je wel bestaanszekerheid, hè, zullen we maar even zeggen.
Absoluut.
En je wil ook echt, de bedoeling is ook echt dat die kinderen bij hun ouders wonen, want die houden ervan en dat hoort ook zo.
Ja.
Dus, maar om nou bijvoorbeeld, ik zie de krantenkop al komen. Gemeente huurt tuinman in voor asociale mensen met een grote mond.
Als die krant, nou ja, ik denk dat je dat als gemeente moet voorkomen. Dat je juist moet laten zien van wat zijn juist de positieve effecten hiervan.
Ja, maar die komt niet bovenaan in de krant. Dus je zult. Dus ik probeer. Ik ben
nou, bij die gemeente is het heel positief geëvalueerd hoor.
Mm-hmm, oké.
Okay. Ja.
Nou ja, maar ik probeer ook. Ik probeer te plagen natuurlijk. Maar dit soort waardeoordelen zitten er wel dikwijls onder.
Die risico's loop je inderdaad als gemeente. Maar ja, waar kies je voor? Kies je voor het welzijn voor je mensen?
Kies je voor je gelijk of voor je geluk?
Precies. Ja. Want waar gaat het uiteindelijk om? Het gaat uiteindelijk om welbevinden van de mensen om wie het gaat.
Ja. Op een, en hoe kan ik mijn euro zo efficiënt en mogelijk inzetten?
Ja.
Ik zou van, overigens zijn dit dan wel de vragen die als, want bijna iedere gemeenteraad heeft al een motie ooit aangenomen, dat maatwerk boven regels gaan. Mm. Maar ik vraag me af, als je, ik denk dat bij zo'n debat in de gemeenteraad, dit soort verhalen dan ook wel boven tafel moeten komen. Van, ja, dat betekent dus dat we dit gaan doen, is dat jullie bedoeling? Ja, dat is onze bedoeling, aha.
Ja, precies. Dus.
En dan bied je die veiligheid wel aan jou?
Dan bied je inderdaad die veiligheid. Maar ik merkte gewoon op het moment dat die gemeente nog bezig was met die village deal, en tijdens die evaluatie kwamen we echt boven tafel, dat die consulenten ze echt moesten leren om zich veilig te voelen. Om zich veilig te voelen en de regels los te laten, omdat ze dat nooit hadden gekund.
Nooit hadden gemogen.
En nooit hadden gemogen. Maar toen besloot de gemeente die omslag te maken, wat ik trouwens heel erg mooi vind. En die gemeente merkte toen ook dat het A, effectiever was, dat de outcome beter was. Nou, dat heb ik toen ook gemeten met het instrument waar ik mee bezig was. Het was niet alles zo dat de output nou per se, soms was het goedkoper, soms ietsje duurder. Maar de outcome was vrijwel altijd gewoon veel beter dan wanneer ze het volgens de regeltjes hadden opgelost. En je merkte gewoon dat die gemeente werd er gewoon super blij. Want de mensen werden er blij van, de gemeente werden er blij van, de consulenten waren hartstikke trots.
Ja.
Dat ze het echt zo voor elkaar hadden gekregen. En op de lange duur ben ik ervan overtuigd dat je op die manier als gemeente veel goedkoper uit bent.
Ja, zo zijn we rond. Ja. Het is een mooi verhaal. En ik denk ook dat het klopt. En je geeft ook heel duidelijk aan wat de problemen zouden kunnen zijn binnen zo'n gemeentehuis eigenlijk. Welke afdelingen op grip elkaar eigenlijk stiekem in de kramp houden. Dus dat een systeemwijziging doet niks.
Nee.
Beleidswijziging doet eigenlijk ook niks. Het gaat om het gedrag van mensen. En die kunnen alleen veranderen als we ze echt de ruimte geven. En niet alleen op papier, maar ook de veiligheid om te doen waarvan ze oorspronkelijk diep in hun hartje waarom ze het werk zijn gaan doen eigenlijk.
Ja, exact inderdaad. Want dat was natuurlijk de intrinsieke motivatie van mensen. Dan gaat het ook over werkgeluk.
Dan gaat het ook over werkgeluk. En dan worden de mensen gelukkiger.
Ja, mensen worden gelukkig. De zorgvragers en de mantelzorgers worden gelukkiger. En uiteindelijk op de lange duur is iedereen er veel. En de gemeente wordt er uiteindelijk ook financieel gelukkiger van.
Oké. Nou ja, dankjewel Anne voor dit prachtige ronde verhaal. Het boekje is denk ik misschien wel eerst te bestellen. Dus google het maar waar je
ja,
waar
het
je
is, bent. Het is te bestellen via nieuwebezems.com. Dus dat is ook de beweging van Nieuwe Bezems in het sociale domein die we nu gestart zijn. Naar aanleiding van dat boekje hebben zich nu 125 mensen bij aangesloten.
Nou. Dus, nieuwe bezems vegenschoon.
Precies, de nieuwe bezems vegenschoon in het sociale domein. Ja.
Nou, dankjewel voor dit prachtige gesprek.
Alsjeblieft.
Dank je voor het luisteren naar dit gesprek. Ik hoop dat je het interessant gevonden hebt. Delen mag, vergeet je niet te abonneren en tot de volgende aflevering van Peters Podcast.